Wij waren de vorige keer, broeders en zusters, in 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. In het bijzonder, eerst bij vers 15 was dat waar de apostel wat dingen samenvat met de woorden zodan. En hij zegt dan zodan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En met die woorden was hij weer terug in vers 2. Waar hij het had over een overwoord of zendbrief die van hem of door hem geschreven zou zijn, maar die door hem bepaald niet geschreven was. En nadat hij gezegd heeft dat de dag des Heren niet aangebroken is, maar nadat hij ook gezegd heeft dat wij bovendien die dag des Heren niet eens verwachten, en ook niet de afval en ook niet de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs, zegt hij wat wij dan eigenlijk wel verwachten. Want daar gaat het natuurlijk om. En dat is ook de samenhang van dit hoofdstuk en de wezenlijke inhoud feitelijk van de brief. Wij wachten niet op al die dingen die het aardrijk zullen overkomen, zoals dat elders heet. Maar wij verwachten dat wij uit het midden zullen opreizen, opstaan, ten tonele verschijnen, of hoe dat maar heet mag, letterlijk in vers 7. Want, en zo wordt hier gezegd in 2 Thessalonicenzen 2, want wij zijn geroepen door het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dat is, of was, maar is nog steeds vers 14, of anders vers 13. God heeft ons van de beginnen verkoren tot zaligheid, in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. En dat moet inderdaad leiden tot heerlijkheid die wij zouden ontvangen. Dat is onze werkelijke toekomstverwachting. Zo moet het ook gelezen worden, want dan is het in overeenstemming met wat wij vele andere plaatsen lezen. Hier wordt gesproken over een goede hoop, dat is vers 16. Want dat is die goede hoop, die verwachting van heerlijkheid. In Titus 2 heet het, wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En Petrus heeft het in 1 Petrus 1 vers 3 over, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En bovendien Romeinen 5 zegt, wij roemen in de hoop der heerlijkheid. Allemaal precies hetzelfde. Dat is onze toekomstverwachting en niks anders. En daarna sla ik gewoon een bladzijde terug, want dan ben ik in 1 Thessalonicense, waarin zeker op zich hetzelfde onderwerp besproken wordt. En daar stond, en staat er nog steeds, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 9, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En daar gaat het over precies dezelfde dingen, namelijk wat de wereld betreft, wanneer men zal zeggen vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. Het beschreven staat in 5 vers 3. Het is de verwijzing naar de grote verdrukking uiteraard en al wat daarmee samenhangt. Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En het gaat over die zaligheid hier ook in 2 Thessalonicenzen 2. Wij zijn van de beginnen verkoren tot zaligheid en daarmee tot heerlijkheid. En daarom zegt vers 15 van 2 Thessalonicenzen 2, zo dan broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Ik meen me te herinneren, ik weet het niet zeker meer, dat ik vorige keer verwezen heb naar Romeinen 5, waar staat dat wij staan in de genade en daar dus ook de toeleiding voor de praktijk toe hebben, en dan roemen in de hoop der heerlijkheid, die dan hier in vers 16 genoemd wordt. En anderzijds zal ik gewezen hebben op Romeinen, op Galaten 5, dacht ik, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Dat is onze positie, daar zouden we blijven staan, in de genade, in de vrijheid. En dus wij zouden in de praktijk van ons leven leven onder dat nieuwe verbond. Daarnaast kun je zeggen, wij zouden toegaan tot de troon der genade enzovoorts, maar allemaal met precies dezelfde strekking. En ook wordt daaraan toegevoegd door de apostel in bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 6, dat wij de geestelijke wapenrusting zouden aandoen, de hele geestelijke wapenrusting wel te verstaan, om te kunnen wederstaan, te staan tegen de listige omleidingen des duivels, en om te kunnen wederstaan en om staande te kunnen blijven enzovoorts. Allemaal dezelfde termen. Staat dan. En vervolgens staat hier een houd de inzettingen. Dat is een uitdrukking die letterlijk zo niet meer voorkomt, maar we vinden talloze schriftplaatsen waar gezegd wordt dat wij de roem der hoop tot het einde toe zouden vasthouden. Of de belijdenis zouden vasthouden, of hoe dat maar heten mag. Ik geloof dat ik de uitdrukking 5 keer tegenkom in Hebreeën. En als ik helemaal me goed herinner, dan heb ik die uit Hebreeën 12 niet genoemd. Dus die noem ik dan nu nog maar even. Want daar staat ook precies hetzelfde in Hebreeën 12, in Hebreeën 3 en 4 en 10 vind je de uitdrukking. Dan heb je hem al 4 keer. En hier de 5e keer dacht ik in Hebreeën 12, vers 15 eerst. Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods achterblijft in de levenswandel, want in Hebreeën 12 gaat het niet zozeer om een staan, maar om een wandel, het lopen van de loopbaan, maar het is uiteraard precies hetzelfde. Maar toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, genade als aanduiding, niet maar van vergeving van zonde of zo, maar zoals ik altijd zeg, genade als aanduiding van het gehele nieuwe verbond. Het verbond der genade, waarin wij genade ontvangen, namelijk vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, Efeze 1. Maar bijvoorbeeld, ik heb het Paulus nagevraagd, Paulus zei, nou, mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. Met andere woorden, ook wij krijgen met die genade Gods veel meer dan alleen vergeving van zonde. Met het laatste begint het, overigens. Maar daarna krijgen wij een loopbaan, een baan. Dat is wat Hebreeën 12 ook zegt. En Hebreeën 12 zegt, laat ons dan die loopbaan lopen. Dat is de loopbaan des geloofs. Dat is een loopbaan onder het nieuwe verbond uiteraard. Want 2 Korinthe 3, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Met de bedekking eraf enzovoort. 2 Korinthe 3 en 4 overigens. En dus hier in hetzelfde in Hebreeën 12 toezien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En daarom lees ik meteen verder in vers 28. Daarom, het is bijna hetzelfde als zo dan. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk, dat wil zeggen onvergankelijk, koninkrijk ontvangen, begrijp je me goed, er staat niet ingaan, dat is ook niet aan de orde, wij zijn het ingegaan als gelovigen. Maar wij zouden het ook ontvangen in de zin van erven uiteraard. Hè? Daarom alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade houden. Vasthouden, hebben de vertalers er min of meer terecht van gemaakt. Door welke wij welbehagelijk Gode dienen mogen. En niet laat ons de wet vasthouden door welke wij Gode welbehagelijk dienen mogen. Maar precies het tegenovergestelde, hè? Maar goed. Laat ons de genade vasthouden. Dat is wat we uiteindelijk in alle brieven lezen, omdat het daar ook werkelijk om gaat. We zijn onder dat nieuwe verbond geplaatst. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade, zegt Romeinen 6. En dus daar zouden we ons bevinden, daar zouden we staan, daar zouden we stand houden. Kortom, daar zouden we ook wandelen. Daar gaat het om in ons leven. En alleen dat leidt tot die heerlijkheid waartoe wij geroepen zijn. Begrijp je me goed? Ik zeg niet alleen daardoor kom je in de hemel. Ik zeg alleen dat leidt tot de heerlijkheid. Loon, kroon, vergelding der erfenis, hoe het maar heten mag. Dat hoort ons levensprincipe. Er zijn leven uit genade. En onder genade, ja. Het is een onderwerp apart natuurlijk, maar onder genade te verstaan inderdaad. Wat ik net al zei, niet alleen vergeving van zonde, maar we krijgen nog veel meer. Maar dan nog is dat verhaal niet compleet. Leven uit of in of onder genade is niet alleen genade ontvangen, het is ook genade geven uiteraard. Leven is altijd communicatie, eeuwig leven ook. En dat is niet één richting verkeerd, er gaat twee kanten op. In dat verband lees je dus, legt af de oude mens, doet aan de nieuwe mens en dat soort dingen. En dan vergevende elkander, gelijkerwijs ook Christus ons vergeven heeft. Zie? Wij zouden elkaar ook genade bewijzen. En ook dan betekent het nog niet alleen elkaar de zonden vergeven Het betekent ook dat we elkaar het nodige zouden verschaffen, zoals de Heer ons het nodige verschaft. Er stond in een ander boek, deze uitdrukking. Burgerlijk wetboek, broeder. Het is voor u lang geleden, maar vooruit.
Voor jou nog niet zo lang.
Nou, zie daar nog op. Maar zoiets, dat, wij zouden namelijk de broeders lief hebben, zegt Johannes. Die zegt het ook kort, maar daarmee wel zo krachtig. Dat is wat het is. Heel ons leven wordt door genade beheerst, waaruit wij leven, maar ook die we anderen geven. En op de andere wijze lees je in 2 Korinthe 3, het laatste vers. Niet over genade, maar over heerlijkheid, maar het hangt rechtstreeks met elkaar samen. Daar staat dat wij de heerlijkheid des Heren zouden weerspiegelen. Nou ja, in de Statenvertaling staat het zo niet. Er staat in een spiegel aanschouwen, maar niemand weet wat dat betekent hoor. Het moet zijn weerspiegelen. Wij zouden het namelijk ontvangen en doorgeven.
Reflecteren,
ja. Het zou door ons heen gaan, erin en eruit. Zoals wij in principe het woord van God ontvangen en daarna ook dat woord weer spreken. Niet weer spreken, weer spreken.
Ook zo'n woordje is er wel.
Ja, sommigen schrijven het aan elkaar. Ja. Maar goed, daar hadden we het al eens eerder over gehad. Dat laat ik me deze keer niet toe verleiden. Dus, we gaan weer naar 2 Thessalonicenzen 2. Houd de inzettingen, heb ik ook gezegd waarschijnlijk dan, hè. Inzettingen zijn niet wetten. In de zin van, het is opgelegd en voorgeschreven. Inzettingen is paradosis, heet het in het Grieks. Para is naast en dosis, dat weet je wat het is, hè, dosis. Hè? Dat is dat wat gegeven wordt, dat wat toegediend wordt. Dat wat er, dat is doseren. En datzelfde als doseren, volstrekt hetzelfde. Het is namelijk gewoon geven. Hoe je het ook schrijft. Ik weet niet waarom daar verschillende spellingen en uitspraken voor zijn. Het is gewoon hetzelfde. Doseren of doseren. Het is iets geven, doorgeven, toedienen of wat het maar is. En deze, wat hier vertaald is met inzettingen, het is niet verkeerd hoor, zo'n vertaling. Maar we zouden begrijpen wat het is. Het is dat wat erbij gegeven wordt naast het leerstellig onderwijs, om zo te zeggen. Aan de ene kant hebben we leerstellige uiteenzettingen, zo gaat dat. Woord is altijd theorie, als het gesproken wordt, is altijd theorie. Ook als het geschreven wordt. Maar naast dat woord, wat we ook van God hebben ontvangen, krijgen wij ook inzettingen. Dat heeft te maken met wat ik dan altijd toch maar noem christelijke tradities. Even van doen met de wijze van leven. En we zouden ons realiseren dat wat wij als mensen geleerd hebben, hebben wij maar voor een klein deel geleerd via de theorie. Het meeste wat wij geleerd hebben, dat denk ik echt, hebben wij geleerd uit de praktijk. Gewoon door het bij anderen te zien. In ieder geval, we moeten al hebben leren luisteren en spreken. We hebben onze Nederlandse, Drentse of Friese taal. Maar hebben we eerst moeten leren om sowieso te kunnen communiceren en vervolgens naar de kleuterschool te gaan. En vervolgens de basisschool, of hoe heet dat tegenwoordig allemaal. Je kan er geen touw meer in vastknepen, kropen tegenwoordig. Maar je moet toch weten wat er gezegd wordt. Begrijp je? Je moet dingen geleerd hebben. Je moet hebben leren lopen en eten en allemaal van dat soort zaken. Dat gaat moeizaam en het is geen theoretisch onderwijs. Dat leer je gewoon in de praktijk. En de muziek ook, broeder. Theorie heb je wel nodig, dat kan je net voorthelpen. Zo van het wijsje de weg, alsof het wegwijzers zijn, maar de weg moet je wel zelf lopen, ondergaan en ondervinden. Zo is dat. Ja, dat is met alles zo. En zo is het met het christelijke leven. Ik schaam me altijd een beetje voor dit soort plechtige termen, maar. Maar goed, maar zo, laat ik dan zeggen, zo is het met het leven van een gelovige ook. In de eerste plaats heeft hij leerstellige onderwijs nodig en moet weten hoe het zit, hoe het in elkaar steekt, zal ik maar zeggen. En daarna moet hij in de praktijk leren daarmee te leven. Deze dingen handen en voeten geven, heette dat. Een paar jaar terug was dat een zeer modieuze term, maar het is weer achterhaald. Maar dat is wel wat het is. Men zou er uitdrukking aan geven. En wij doen dat niet op eigen initiatief. Niet echt tenminste, wij doen dat in de eerste plaats, het eigen initiatief is, want het komt later pas. We doen dat in de eerste plaats naar het voorbeeld van anderen. En dat lees je dus ook inderdaad in de Bijbel. dat voorbeeld komt hier trouwens ook aan de orde, dacht ik. Want er staat in vers 7 van het volgende hoofdstuk, 2 Thessalonicenzen 3, vers 7. Want gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen. En woorden van die strekking vinden we vele malen. Er staan ook een paar tekstverwijzingen in mijn Bijbel weer onder. Maar er zijn er ongetwijfeld veel meer waar Paulus precies hetzelfde zegt. Wees allen mijn navolgers, broeders. Wandelt gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Enzovoort. En ik heb Timotheus tot u gezonden om u te vertellen hoe ik leef, wat ik doe, enzovoort. Opdat men het zou navolgen. En Paulus zegt, en ikzelf ben weer navolger van Christus. Maar goed, men heeft voorbeelden. En misschien is de bekendste uitdrukking toch nog die uit 1 Korinthe hoofdstuk 11. Ik ken hem niet uit het hoofd, dus ik zoek hem even op. In 1 Korinthe 11 vers 23... Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam enzovoorts. En dat betekent dat het avondmaal, want daar gaat het over, en ik gebruik maar de klassieke term, hè, dat het avondmaal inderdaad deel uitmaakt van die inzettingen. Begrijp je me goed? Niet omdat er ergens staat dat men het zou moeten doen, hoewel dat staat er nog net dat men het zou doen. Dat men het moet doen, heb ik nog nooit kunnen lezen. Ik heb er wel naar gezocht overigens. Ik heb het nooit kunnen vinden. Maar wel dat men het zal doen. Maar hoe vaak? En bij welke gelegenheid? En op welke wijze heb ik nog nooit kunnen vinden? Helaas. Ik zeg helaas. Want kijk, als wel in de Bijbel stond hoe vaak en hoe en wanneer, dan waren we van wat problemen af. Dan konden we dat gewoon onderling regelen. Zeggen, zo staat in de Bijbel, zo moet het. Nee, natuurlijk, ik weet ook dat er zijn die zeggen, wij doen het op de enige echte goede Bijbelse manier. Zo vaak en op die wijze. Maar dat kun je wel zeggen, maar in de Bijbel kun je dat toch niet vinden. Want het wordt niet voorgeschreven, het is niet wet. Er staat alleen, zo dikwijls gij dit doet, doet dat op mijn gedachten is. Of gewoon doe dat tot mijn gedachtenis. En het wil nog niet eens zeggen dat men het zou doen. Dat hoeft het nog niet eens te betekenen. Vraag het dan in de leraar Nederlands. Het betekent in ieder geval dat als je het doet, dan tot zijn gedachtenis. Hebben jullie die nog?
Ja, zo dikwijls.
Ik ben er, ja, zo dikwijls. Maar hoe dikwijls is dat? En is dat dikwijls? Ik bedoel, dat zijn zo van die dingen.
Waarom zou het staan tot mijn gedachtenis? Niet tot hier
van
mij.
Dat dat zijn zo van die dingen, broeder. De uitdrukking ter gedachtenis van, zoals we die in het Nederlands kennen, buiten de Bijbel om, is een uitdrukking die pas later ontstaan is. Na de Statenvertaling. U moet bedenken, de Statenvertaling zo zonder meer de basis is en de oorsprong is van onze, van ons algemeen beschaafd Nederlands, om zo te zeggen. Daar hebben jullie in Drenthe weliswaar weinig boodschap aan, dat begrijp ik. Maar zo, de Statenvertaling, wel, er was geen Nederlands toen de Statenvertaling gemaakt werd. Je had alleen plaatselijke dialecten. Dat is over de hele wereld altijd zo geweest. En toen de boekdrukkunst werd uitgevonden, dus boeken gedrukt moesten worden, werden ze geschreven in een bepaald dialect. Wat Nederlands betreft schijnt het Haarlemse geweest te zijn, mede omdat daar ook de boekdrukkunst overigens was uitgevonden. Volgens de Nederlanders althans. Maar die Bijbel is verspreid geworden en daarmee is de Nederlandse taal vastgelegd geworden. Maar goed, nou vertel ik een ingewikkeld verhaal, waar het maar om gaat, is dat de uitdrukking in memoriam of ter herinnering aan, of in gedachtenis aan, dat is een uitdrukking die pas later ontstaan is. Maar de uitdrukking in 1 Korinthe 11 doet dat tot mijn gedachtenis, wil gewoon zeggen dat men het zou doen om aan hem te denken. Niet omdat hij dood is, maar omdat hij niet zichtbaar bij ons is. That's all. Ter gedachtenis aan. Trouwens, ik weet niet of het nog zo is, maar vroeger hadden veel mensen een fotootje, meestal van hun echtgenoot of echtgenote, in de auto op het dashboard.
Denk aan mij.
En daar stond er onder, denk aan mij. Dat betekent hetzelfde. Maar niet omdat het gaat om iemand die overleden is, juist niet. Hebben die nog?
Ja, ik heb zo gezien, er stond onder u, rijdt mee op eigen risico.
Ja, precies. En rij jij of rij ik, was ook altijd van aarde. Maar goed. Nee, maar doe dat op mijn gedachten is. Is opdat we aan hem zouden denken. Aan wie? Aan iemand die overleden is? Nee, aan hem die leeft. En meer nog, opdat we zouden denken aan, niet alleen aan hem dat hij leeft, maar aan hem die iets doet. Wat doet hij dan?
Hij zegt een leven voor je.
Precies, hij geeft ons brood en wijn. Leven. En daarvoor is het avondmaal. Nou ja, goed, er zijn zo van die onderwerpen. Die liggen me trouwens heel na aan het hart, dit soort zaken. Juist omdat ze zo slecht verstaan worden. Nou ja, daar zorgt de duivel wel voor. Dat is niet om lelijk te doen, maar gewoon zo, dat men het zo slecht begrijpt. Daarom zeg ik dat erbij.
Dan
zit het bracht voor broeder mee. Ja, nou ja, hoeveel voorbeelden wil u hebben? En hoeveel toelichtingen uit de Bijbel zelf? Ik ken iemand die zei, ja, maar de heer stelde dat toch in de nacht dat hij verraden werd. En hij wilde zijn discipelen duidelijk maken dat hij ging sterven. Dan zeg ik, nou, dat is ons wel duidelijk inmiddels. Dat hij gestorven is, dan heb je geen avondmaal nodig. Bovendien, als ik die hoofdstukken lees die gaan over de nacht dat hij verraden werd, en de gebeurtenissen daaromheen, met name dus de 5 hoofdstukken in Johannes 13 tot en met 17, dan als ik die lees kom ik niet tot de conclusie dat zijn gedachten waren bij dat hij zou sterven, maar zijn gedachten waren, en er staat er ook zwart op wit overigens, zijn Jezus wetende dat zijn uren gekomen was en dat hij zou overgaan naar zijn vader, en dat hij verheerlijkt zou worden, Johannes 13 vers 1, dat was die avond. Zie. En dan had hij het over de wijnstok. De vrucht van de wijn, dat gaat niet over dood, het gaat over leven, in de wijnstok blijven. En diezelfde avond nam hij ook die beker en zei, dit is het leven, dit is bloed, leven van het nieuwe verbond. Ja, dat geef ik u, drink daaruit. En dat zouden wij doen. En het avondmaal heeft tot doel dat uit te beelden, dat hij ons leven is en ons leven geeft. In die avond zei hij ook, ik ben de opstanding en het leven, niemand gaat dood, dat zei hij niet. Hij zei, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat was één hoofdstuk verder, in Johannes 14. Maar lees die hoofdstukken maar. Ik doe het nou zo uit mijn hoofd, pluk ik 2 teksten eruit, maar al die hoofdstukken gaan daarover. En de hoofdstukken daarvoor trouwens ook. Toen hij zei, ik ben de goede herder, ik stel mijn leven voor de schapen, zeiden wel degelijk achteraan wat hij voor die schapen zou doen. Ik stel mijn leven voor de schapen, ik geef hun het eeuwige leven. Dat is wat het betekent. Ik geef mijn leven aan de schapen.
Betekent dus niet, ik ga dood.
Nee, en Johannes, die erbij was, ligt het later toe in zijn eerste Johannesbrief, als hij de woorden van de Heer Jezus aanhaalt. Tenminste, dat doe ik nou zo. Ik weet niet of het snel genoeg bij me boven komt nu, maar ik dacht in 1 Johannes. Even zien. 1 Johannes 3. Vers 16. Dat vind ik al een prachtige toelichting achteraf op Johannes 10. Want we vinden dezelfde term. 1 Johannes 3, vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Begrijp me goed, ik zeg niet dat hij niet voor ons gestorven is. Ik zeg alleen dat de uitdrukking dat hier niet betekent. Want wij hebben wel uitdrukkingen waar staat, ziet hoe grote liefde. Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel dat God echter bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En we kennen ook nog, al zo lief heeft God de wereld gehad, kennen we ook. Maar wij kennen ook dat de Heer Jezus de gemeente heeft lief gehad en zich voor de gemeente heeft overgegeven. Dat is een ander ding.
Ja.
In Efeze 5, 2 keer zelfs in Efeze 5. En nog zo wat schriftplaatsen, Titus 2 trouwens ook. Hij heeft zich voor de gemeente gegeven om zich een eigen volk te heiligen, te reinigen, omdat het ijverig zou zijn in goede werken enzovoorts. En daar gaat het hier ook over. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Wat betekent dat? Dat laatste, die tweede zin.
Niet dat we ervoor doorgaan.
Niet dat wij voor elkaar zouden sterven. Uiteraard. Dat betekent dat wij voor elkaar zouden leven. Ik hoop dat u zich daarin kunt vinden. Anders zie ik u hier volgende keer niet meer. Als we voor elkaar moeten sterven. Nee, we zouden voor elkaar leven. Onze levens aan elkaar wijden. Aan de gemeente als zodanig namelijk. En dat doet de Heer voor ons nu. En dat is wat in brood en wijn wordt uitgedrukt. Ik vind het tamelijk noodlottig misverstand. Dat men in brood en wijn van het avondmaal slecht ziet. Het lijdende dood van de Heer Jezus. Dat is het nou net niet. Het is het vervolg erop. Het is een opstanding uit de dood. En daarna meer nog zelfs zijn tegenwoordige leven. Want wat hij voor ons doet is dit. Hij geeft ons zijn leven, maakt ons leden van dat ene brood, van het ene lichaam enzovoort. Doopt ons in één lichaam, of hoe het allemaal heten mag maar.
Hij is die ene graankorrel die in de aarde valt.
En inmiddels veel vrucht voortbrengt, uitgedrukt in het brood. Dat is de vrucht van de graankorrel, dat is de tarwe, ook uit Johannes, ook uit die hoofdstukken trouwens daar. Een hoofdstuk verder geloof ik, maar vooruit. Maar wat ik al alleen maar wilde zeggen, is dat het avondmaal inderdaad, wij vinden er geen, we vinden geen instructies over hoe men het zou gebruiken of vieren, welk woord u maar verkiest. We vinden er niks over, wij vinden alleen in de Bijbel dat men het deed. En that's it. En dat doen wij dus ook. En of we dat nou doen omdat het in de Bijbel staat, of omdat ons dat zo doorgegeven is door gelovigen aan wie wij een voorbeeld nemen, wat mij betreft, allebei. Beide. Het hoort bij elkaar namelijk. Aan de ene kant leerstellig onderwijs in de Bijbel, instructies en wat het maar wezen mag, en daarnaast gewoon praktische gebruiken die doorgegeven worden. En ik moet u zeggen, dat is het probleem als ik erover ga nadenken, zoals nu. Ik moet u zeggen dat ik van huis uit heel wat van de Bijbel geleerd heb, zal ik maar zeggen. Ik ben erin onderwezen. Aan de andere kant heb ik ook heel wat inzettingen geleerd over hoe dat leven van een gelovige eruit ziet. En leven uit genade en dat soort dingen meer. En de strijd die het met zich meebrengt. En ook de blijdschap die het geeft. Al dat soort dingen. Nou goed, dat zijn de dingen die doorgegeven worden van generatie op generatie. Naast de Bijbel. Niet zozeer omdat het rechtstreeks in de Bijbel staat. En zeker niet alleen omdat het in de Bijbel staat, maar ook daarna. Voorbeeld. Wat moeten we met die talloze uitspraken van Paulus, dat we zijn navolgers zouden zijn? Wat weten we eigenlijk dan van die man? En wat zouden we navolgen? Dat weten we toch niet?
Hij stelt daar, dacht ik, 1 Korinther 10, toch in de breedte als negatief eigenlijk tegenover. Ik bedoel, dat is een bepaalde inzetting vanuit het Oude Testament. Zo men eigenlijk dan niet zou leven, dacht ik, het hele hoofdstuk eigenlijk. Van, als hij dan zegt van, ja, murmureert niet zoals ze daar gedaan zullen. Ja. Deze dingen zijn de lucht dat u zich oordeel zou zijn. En al die dingen eigenlijk, dan kom je daar ook op een gebied terecht waar eigenlijk het hele Oude Testament, zeg maar, ook beschouwelijk voor de christen nu, tot een les.
Ja, 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 ja. Ik begrijp hem nu, inderdaad. Inderdaad, in 1 Korinthe 10, kijk, 1 Korinthe 10 en 11 zitten natuurlijk aan elkaar vast. Ik beschouw ze als één schriftplaats, nu voor het gemak. Wel nu, dat is de enige schriftplaats überhaupt waarin het avondmaal genoemd wordt, behalve in Matthäus, Marcus, Lucas. Johannes niet eens. Waarom ook? In Johannes heb je 5 hoofdstukken van diezelfde avond. En het merkwaardige is juist dat daarin de zogeheten instelling van het avondmaal ontbreekt. Dat zou je niet verwachten, maar het is wel zo. Maar wat je in Matthäus, Marcus, Lucas nauwelijks vindt, maar in Johannes uitgebreid, is wat de Heer die avond urenlang aan zijn discipelen gezegd heeft. En het avondmaal, brood en wijn, zijn daar blijkbaar de uitdrukking van. Dat kan niet missen. Maar enige andere schriftplaats waar het avondmaal genoemd wordt, behalve dan dat we schriftplaatsen hebben waar gezegd wordt dat men brood brak, En daarvan, als ik dat aanhaal als voorbeeld, dan wordt dikwijls meteen ontkend dat het gaat over de avondmaalsvier. En dan zeg maar, dat is, nee, maar dat zijn gewone maaltijden. En dan zeg ik weer, ja, maar dat maakt me niet zo geweldig veel uit, hoor. Want voor mij is een gewone maaltijd ook nog een uitbeelding van het leven dat de Heer ons geeft. Reden te meer om ervoor te danken. Maar goed, dat is misschien wat ver doorgevoerde symboliek. Maar als ik een glaasje wijn nuttig, dan kan ik het nooit nalaten te zeggen, lechaim, op het leven. Op het eeuwige leven wel te verstaan, want dat is wat de uitdrukking feitelijk letterlijk betekent, hè, uit het Hebreeuws. Lechaim, op de levens. Dat wil zeggen, leven staat in het meervoud in die uitdrukking, chaim. En dat betekent dat het aanduiding is van eeuwig leven. Levens in de zin van het gaat maar door. Even op het eeuwige leven. Dat, en dat is wat het uitbeeldt. En niet alleen op de avondmaalstafel, hoor. Toch? Nou goed. Maar wat we nou vinden hier in 1 Korinthe 10 en 11... is dat we daar... dat is de enige schriftplaats waar het avondmaal nog genoemd wordt. Na Matthäus, Marcus, Lucas. Het is dus ook het enige schriftgedeelte waar het verklaard wordt. Behalve dan in de uitspraken van de Heer... Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Maar dat schijnt men niet te begrijpen. Gefixeerd als men op dat moment is op zijn kruisiging. Men heeft een crucifix voor ogen, zal ik maar zeggen. Inclusief in corpus, om het in het Latijn te zeggen dan. Een kruis met een lichaam eraan. Maar zover was het niet. En daar had hij het ook niet over. Zie? Maar goed. Maar in 1 Korinthe 10 wordt het wel degelijk uitgelegd. In vers 16 van 1 Korinthe 10... De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet? Want het is een vraag, iedereen zou die vraag gewoon zelf moeten kunnen beantwoorden. Het zijn zogeheten retorische vragen, zo van, ja, het antwoord is duidelijk, het hoeft niet gegeven te worden. Stellen van de vraag is het geven van het antwoord. De drinkbeker, is die niet gemeenschap des bloeds van Christus? En het brood... Is dat niet gemeenschap des lichaams van Christus? En daarna kun je nog vragen, welk lichaam van Christus? Nou ja, dat leidt geen twijfel. Waar gaat het hier nou over in deze hoofdstukken? En zeker in wat verder volgt. Niet over het lichaam van Jezus, precies. Maar wel over de gemeente. Want wij allen, één bladzijde omslaan, 1 Korinthe 12, zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En wij zijn door één geest gedrenkt. Tot één geest gedrenkt, maar doordrenkt van één geest als het ware. En dat is dat bloed. Want geest, bloed zijn één. Daar heb ik aan Johannes nagevraagd, die had er verstand van. Maar goed, en zijn getuigen, zegt hij erbij. In Johannes 5. Maar terug naar deze hoofdstukken. Dus in 1 Korinthe 10 staat dus wat het voorstelt. Namelijk vers 17. Want één brood is het en blijft het. Eén brood, 1 Korinthe 10 vers 17. Zo zijn wij allen één lichaam. En dat is het en dat blijft het. En zo zouden wij ook leven in dat bewustzijn. Het ene brood is de uitbeelding van het ene lichaam van Christus. En zo het niet één brood is, omdat we met zoveel zijn, dan wordt het geacht één deeg te zijn. Maar goed, dat is in 1 Korinthe 5. Dus nog een paar hoofdstukken terug. Al slaat het daar niet specifiek op het avondmaal, maar wel op de paastafel. Maar goed, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Ik zeg altijd, de Heer zei inderdaad, of er staat inderdaad dat hij het brak, maar wanneer de betekenis gegeven wordt, dan wordt gezegd dat het helemaal niet gebroken is. Het is gewoon één gebleven, we hebben allen deel aan één brood. Ik zeg, voor zover het gebroken is, moest dat wel, want anders kan niet iedereen er een hap van nemen. En voor zover de wijn werd uitgeschonken, vergoten heet zoiets, werd uitgeschonken, wel het werd niet uitgegoten op de grond. Als een beeld van het bloed van Jezus of zo. Maar het werd gegoten in een beker en drinkt allen daaruit, want het is een beeld van het bloed en dus het leven van Christus. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Dat betekent dat als je daarvan eet en drinkt, dat je niet sterft. Omdat het eeuwig leven voorstelt. En dat is niet hier ineens veranderd. Nee, kenners die zeggen, ja, maar hier in 1 Korinthe 10 geeft de apostel ineens een heel andere betekenis aan brood en wijn. En zo kletst men er zich onderuit. Ik zal je wel voor zijn. Ik ken mijn klassieken, broeder. Ja, zo kletst men zich eronder uit. Als je dit voorhoudt, zeggen ze, ja, maar dit is een uitzondering. Bij andere gelegenheden is het altijd gewoon lijden en dood. Dan zeg ik, nou, bij andere gelegenheden is het ook niet lijden en dood. Dat kan ik namelijk ook niet vinden. En dit is dus niet de uitzondering. Dit is alleen de zeer korte samenvatting. En zo kort en zo vanzelfsprekend ook dat er geen uitzondering kan zijn. Je kunt niet iets uitzonderlijks mensen bekendmaken via het stellen van dit soort retorische vragen. Oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg? Wel, als nu een uitzondering volgt, dan moet je dus zeggen, hij heeft ongelijk. Begrijp u wat ik nu zeg? Misschien een wat lastig argument, maar ik vind het sterkste argument dat er bestaat. Dit kan niet een uitzondering zijn, want anders kun je het niet zo zeggen. De uitdrukking, oordeelt gij hetgeen ik zeg, betekent zoveel, jullie weten toch ook hoe het is? Hoef ik je toch niet te vertellen? En hij brengt het onder hun aandacht dus alsnog. En de strekking ervan is bovendien, dat blijkt uit hoofdstuk 11, maar ik ga dan liever niet naartoe nu, dan dwaal ik weer zo ver af. Maar de strekking ervan is, let nou op, je neemt deel aan het avondmaal, brood en wijn, daarmee geef je uitdrukking eraan dat je een lid bent van het lichaam van Christus, eens broodsdeelachtig dus. Je bent een lid van het lichaam van Christus of gewoon leden van Christus, maar de consequentie ervan is dat je dus ook als zodanig leeft. Waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Waardiglijk God en waardiglijk het evangelie. Dat zijn de uitdrukkingen daarvoor.
Godzalig leven.
Met andere woorden, het is dus een beetje andersom dan dikwijls gesuggereerd wordt. Men zou niet zijn best doen en uiteindelijk deelnemen aan het avondmaal. Men zal als gelovige meteen deelnemen aan het avondmaal en de lering uittrekken. Ja. Je eet niet aan het eind van de rit, dat staat in de Bijbel ook. Je eet aan het begin. Staat in de Bijbel. Elia.
Ja.
De Heer gaf het eten. Zeg, eet Elia, want je moet 40 dagen de reis zo u te zwaar zijn. Je moet nu eerst eten. Ja. Toen heb ik het nagevraagd aan, ook even denken wie hoe die ook over heette. Jonathan en Saul. Saul versloeg weliswaar, wie waren het eigenlijk? Filistijnen? Ik geloof het niet hoor, maar goed. Maar de vijand, zo los ik dat altijd op. Hij versloeg de Filistijnen enzovoorts. Maar ze hadden het niet gegeten. Ze mochten niet eten totdat ze de vijand verslagen zouden hebben. En toen later zei Jonathan tegen zijn vader Saul, ja, dat kan er wel zijn. Maar als je die mensen eerst had laten eten, zou de overwinning definitief geweest zijn. Veel groter. En nu was het maar een slag van een van de velen. Je moet eerst eten.
Filistijnen.
Nou goed, je ziet het, ze zijn er nu nog.
Ja,
het is net onkruid. Wacht op de het mag weer, hè? We hoeven niet meer politiek correct te zijn, toch? Het mag weer.
Nou, Simpson had ook voordat hij die Filistijnen sloeg.
Zo gaat dat toch, zo hoort dat toch. En zo is het met ons geestelijk leven toch ook. Bovendien, wanneer vieren we avondmaal? Op de eerste dag der week, want zo kom je het in de Bijbel tegen. Dat geef ik toe. Als we het doen, is het de eerste dag, als ze samenkomen, als ze komen samen, wanneer komen ze samen? Ja, alle dagen, maar meer specifiek de eerste dag van de week, dat zeg ik. Het is aan het begin van het verhaal.
Ja.
Niet aan het eind. Nou goed. En wat de apostel dus zegt, is je neemt daar een deel, prima, maar wandelwaardiglijk, want anders eet en drink je onwaardiglijk. Als je niet waardiglijk leeft, waardiglijk het evangelie, dan eet en drink je onwaardiglijk. Dat is het verhaal hier. Maar waar het over in het algemeen om gaat, is om de eenheid van die gemeente, het lichaam van Christus. Het wordt daarna toegelicht in hoofdstuk 12, 13 en 14. Lijkt me duidelijk genoeg. Hoofdstukken lang. En inderdaad wordt specifiek in 1 Korinthe 10 ons ook een aanschouwelijk voorbeeld gegeven. Niet wet, niet voorschrift, maar het voorbeeld is ontleend aan Israël. Ook de introductie van het avondmaal hier, want de apostel voegt eraan toe dat in vers 20, dat het geen de heidenen offeren, offeren zij de duivelen, de demonen. Maar daarna eten ze het, hè? Ze wijden het aan de afgoden en eten het dan. En de apostel zegt, nee, zo is het niet, maar wij eten iets wat van de Heer is. En het gevolg is dat we daarna ook niet de afgoden zouden dienen, maar de Heer zouden dienen. Bij heidenen is het anders, nemen voedsel, wijden het voedsel aan de afgoden, demonen, eten het dan op en wijden hun leven daarna, wat ze ontvangen hebben, aan de afgoden. En hij zegt, nou, wij hebben avondmaal, populair gezegd, we nemen dat tot ons, we ontvangen van hem leven, en het leven zouden we hem wijden. Het leven zou vrucht dragen. En aan de andere kant noemt hij het voorbeeld van Israël. Dat is het eerste deel van het hoofdstuk feitelijk. Maar dat is het omgekeerde voorbeeld uiteraard. Het slechte voorbeeld. Wij zouden niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Staat er dan. En zo verder. Want zij waren weliswaar verlost uit Egypte. Onder de wolk. Gedoopt in Mozes en in de zee en ze dronken alle uit dezelfde steenrots en zij dronken aten hetzelfde manna enzovoort. Dat wil zeggen, ze waren één, maar in de praktijk murmureerden zij. God had in hen geen welgevallen, ze zijn gevallen in de woestijn, ze waren afgodendienaars, ze zaten neder om te eten, om te drinken en ze stonden op om te spelen en ze waren hoereerders. En ze verzochten de Heer en ze murmureerden, vers 10, en werden van de verderver vernield, enzovoorts. En daarna, en deze dingen zijn hun overkomen, vers 11. Niet is een verhaaltje wat opgeschreven is ter lering, maar deze dingen zijn hun overkomen. Het is dus nog echt gebeurd ook, hè. Deze dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden, dat is het. Voorbeelden. En zo hebben wij voorbeelden in ons leven en binnen de gemeente. Men zou een voorbeeld zijn. Ik geloof dat Paulus het schrijft aan Timotheus en anders aan Titus. Dat hij een voorbeeld zou zijn voor allen. Voor de geloven in het algemeen. Ook bij zijn positie nou eenmaal. Zoals Paulus nou eenmaal ook dat voorbeeld is. En waar het gaat om instructie vind je hier in hetzelfde 1 Korinthe 10. In de volgende pericoop vers 23. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Dus wat betreft wetten. Inzettingen als wetten, die bestaan domweg niet. Echt, maar dan ook helemaal niet. Wat we hebben is inzettingen. Voorbeelden. Al moet ik erbij zeggen dat we wat uitspraken in de Bijbel hebben die op die grens liggen. En dat zijn de zo, wat ik altijd noem, de korte zinnetjes noem ik ze altijd. Die van Romeinen 12 bijvoorbeeld, de liefde zij ongeveinsd. Heb een afkeer van het kwade, hangt het goede aan, vergeldt niemand kwaad voor kwaad, niemand zoeken dat zijn zelfs is en dat soort dingen meer. Wie wil, als Calvinist, kan daar wetten van maken, dan heeft hij er meer dan 10 in elk geval. Maar je kan daar wetten van maken, maar ze zijn zo blijkbaar niet bedoeld.
Dat werken ze ook niet. Maar dat werken ze niet.
Nee.
Als je
het
nou maar af gaat leggen, dan...
Kijk, dan werken ze ook. Dat de liefde zijn ongeveinsd, dat kun je niet op commando. Dat is het nou juist. Er staat nou juist, je zal elkaar lief hebben, maar niet op commando. Want dan is het geveinsd. Dat zou echt zijn, enzovoorts. Maar het zijn aanwijzingen over hoe ik dat eruit zou zien. Zodat we niet blindelings iemand zouden volgen, maar we zouden iemand volgen... wiens leven, wiens doen en laten, beantwoord... In hoge mate, want het beantwoordt nooit 100%. Maar in hoge mate beantwoord aan die kenmerken die de schrift ervan geeft. Want dat is wat het is, kenmerken. Maar voor de rest hebben wij inderdaad traditie. Is een goede traditie trouwens. Christelijke traditie. Ontleend aan de Bijbel. Maar daarna ook veranderd in de loop der tijd. Afhankelijk van de cultuur of het gebrek eraan. Maar goed, afhankelijk van de cultuur waarbinnen wij leven, zal ik maar zeggen, dat is nou eenmaal zo. Kijk, als Paulus hier zegt, maar dan ben ik de 2 Thessalonicenzen, maar als Paulus daar zegt in vers 8 van hoofdstuk 3, we hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat we niet iemand van u zouden lastig zijn. Daar zegt hij dus, hij zegt, ik heb nooit op jullie kosten geleefd toen ik in Thessalonica was. Ik heb in mijn eigen onderhoud voorzien door werk. Wat hij dan precies voor werk daar deed, misschien ook tenten maken, weet ik veel. Dat weet ik niet. Maar hij zegt, ik heb in mijn eigen onderhoud voorzien. Ja, daar was ik een beetje... Soms denk ik, ja, die man die hoefde ook niet elke avond of elke dag op stap... met de auto een paar honderd kilometer rijden naar de volgende spreekbeurt... en dan weer terug naar huis of weet je veel wat. Die was in dezelfde plaats. En dus, ja, je kunt hier elke avond bijeenkomsten hebben... met een betrekkelijk kleine groep... want zo groot waren die steden en die gemeenten nou ook weer niet. Dus er is heus wel tijd om mijn eigen onderhoud te voorzien. En soms denk ik nog wel eens aan die dagen terug. En achteraf, maar ik zeg eerlijk erbij, dat is achteraf. Maar achteraf vond ik het toch wel prettig in mijn eigen onderhoud voorzien. En 's avonds, althans een paar avonden per week erop uit. Zonder iemand iets in rekening te hoeven te brengen. Zonder afhankelijk te zijn van wat voor bijdrage dan ook. Dat is het mooiste wat er is eigenlijk. Dan kun je ook 100% zeggen wat je wil. Ik zeg niet dat ik dat nou niet doe, maar het heeft vaak toch wel consequenties waar ik me over het algemeen weinig van aantrek, althans uitwendig. Maar goed, maar het is een bijbels gegeven. Maar wij leven in een andere omstandigheid en soms denk ik, nou ja, ik heb ook wel eens wat tegen al dat moderne gedoe, al die moderne technieken en zo. Maar aan de andere kant, ik maak er dankbaar gebruik van. En dus verandert dat de levenswijze, de aard van de dienst ook. Zie? Er zijn ook dingen waarvan ik zeg, ja sorry, dat ligt niet op mijn weg, dat kan ik niet doen, daar heb ik bovendien nog geen tijd voor. Er zijn dingen die ik belangrijker vind, daar kan ik mijn tijd wel mee vullen. Dus dit is een beetje schiften, dat is verschillend. En de een doet het anders dan de ander, zo is dat nou eenmaal. Dus van omstandigheden afhankelijk en natuurlijk ook van de persoon in kwestie, zo zonder meer. Nou goed. Verzin ze maar. Het is niet zo lang geleden dat we dat bijeenkomsten als deze in Nederland sowieso niet mochten. En ik heb het niet over een paar jaar terug hoor. Ik denk toch op zijn minst aan tientallen jaren. Dat vind ik niet lang geleden. Zo oud ben ik al, ja. Dan mocht dat niet. Je kon niet zomaar samenkomen en spreken over Bijbelse dingen. Je had de overheid een vinger in de pap. Die controleerde dat de verbod had. En wij doen het nu. Ja, omdat het kan, omdat de mogelijkheden daarvoor zijn. Als het niet zou kunnen, dan zouden we iets anders moeten regelen. Dan krijgen we andere gebruiken. En dan zingen we ook niet meer uit volle borst. Maar een beetje zachtjes, want niemand mag het horen, weet je wel, dat soort dingen. Hè?
Je kent al die huissamenkomsten, die gasten.
Jawel, tuurlijk. Ja, maar die zijn er ook altijd geweest. Het is ook een belangrijke, laten we zeggen, christelijke cultuur die inderdaad nog die calvinistisch is, laat ik het zo zeggen. Maar niettemin niet kerkelijk. Die bestaat ook nog steeds. Waar men geen kerk herkent. Net zo min als ik ze herken. Maar goed, dat is het enige waar we het dan over eens zijn, blijkbaar. Ja, je kunt altijd nog hagepreken houden. In de open lucht spreken, dat deed men toen, hè? In het bos. Toen hadden we nog wat meer bos en wat meer vrije ruimte dan. Want toen was Nederland nog niet vol.
Niet zo
druk. Je mag het weer zeggen. Ja, goed, met andere cultuur, broeder. Dat ging zo. En ja, ik vind het eigenlijk wel zo leuk, hoor, eerlijk gezegd. Maar vooruit. Inzettingen dus. Houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief enzovoort. Inzettingen dus dat wat komt naast het leerstellige onderwijs. Dat heeft van doen met gewoon het praktische leven van de gelovigen. Waarover u in de Bijbel dus in de praktijk weinig vindt. Wel iets, zoals ik al zei, maar weinig. Omdat we dat zelf zouden invullen. Maar dat is nou eenmaal het kenmerkende van het leven onder het nieuwe verbond. U en ik, wij zijn individueel, dus persoonlijk bedoel ik, voor ons eigen leven, ons eigen doen en laten verantwoordelijk. Het is niemand die ons zegt, je mag niet dit en je moet dat. Dat komt in de Bijbel niet voor. Alle dingen zijn ons geoorloofd. Maar daarmee dragen wij onze eigen verantwoordelijkheid. Voor velen is dat een last. Dat komt omdat ze die verantwoordelijkheid niet dragen in de kracht Gods.
Ja, Paulus zegt er
maar vooruit.
Dat niet alles nuttig is. En daar zit
ja,
het probleem.
Daar zit de boel. Maar dat betekent, broeder, dat we zelf moeten uitmaken wat nuttig is. Ja. De beslissing ligt bij onszelf.
Als ik nog maar vertel dat wat wel en wat niet nuttig was.
Vele mensen vinden dat lastig, want dan moeten ze denken.
Ja.
Nou ja. Enzovoorts is ook een onderwerp apart en onuitputtelijk, denk ik wel eens. Maar goed. Houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. Met nadruk op ons woord, onze zendbrief. En het komt nog een paar keer voor in de rest van deze brief ook nog. Want daaraan zouden we ons houden. Niet aan wat anderen verzinnen, niet aan wat men buiten de Bijbel om allemaal uitgedacht heeft. Maar integendeel, dat wat ons van Gods wegen in zijn woord en door zijn dienstknechten is overgeleverd. En waar men dat doet, is vers 16 en 17 van toepassing. Waar men vaststaat en deze inzettingen houdt, daar is vers 16 en 17 van toepassing. En voor alle duidelijkheid, daar waar men vers 15 niet toepast, is vers 16 en 17 ook niet van toepassing. En dat is het antwoord op de gebruikelijke vragen, die meestal niet in publiek gesteld worden, maar wel in een zogenaamd PG. Pastoraal gesprek. Ja. Daar staat namelijk M. En dat verbindt vers 16 met vers 15. Ik wil zeggen, wat nu komt is het gevolg van het voorgaande. En onze Heer Jezus Christus zelf, Hij, hoogstpersoonlijk, Hij zelf, ons hoofd, onze herder, onze hogepriester, onze hulp. Onze Heer Jezus Christus zelf, namelijk of en onze God en Vader die ons heeft liefgehad. En ons dus, de gemeente, de broeders, want daar gaat het over, nog steeds volgens vers 13, broeders, gelovigen. En ons gegeven heeft eeuwige vertroosting, en eeuwige vertroosting wil dit keer niet zeggen, blijkbaar niet zeggen, dat het een vertroosting is voor altijd. Dat weten we trouwens ook, omdat het voor altijd is. Maar het wil zeggen dat het onbeperkt is. Dat is wat het woord eeuwig ook echt betekent. Het is onbeperkt. In dit geval dus duidelijk van toepassing op omstandigheden. Onder alle omstandigheden. Overal, waar dan ook. Hij heeft ons gegeven eeuwige vertroosting. Voor de duidelijkheid, vertroosting is trouwens ook een aanduiding van het nieuwe verbond. Dat blijkt uit het gebruik van de term al in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe. Maar goed, het gaat om de werking van de geest, dan wel de werking van Christus, want hij is de trooster. En de Heilige Geest is de andere trooster, maar samen zijn ze gewoon identiek, namelijk de trooster. Maar de Heer Jezus zelf en onze God en Vader, die ons gegeven heeft, eeuwige vertroosting, overal nu. En bovendien goede hoop, een zalige hoop, een levende hoop uit Titus en uit 1 Petrus... In genade, want daar staan wij, vers 15, staat vast, maar wij staan in de genade. Romeinen 5, vorige keer aangehaald en deze avond ook al. Die Heere Jezus zelf, die vertroostte u, vers 17, die vertroostte u, vertroostte uw harten en die versterkte u in alle goed woord en werk. Leuk hè? Woord en werk. Want woord heeft van doen met, populair gezegd, leerstellig onderwijs. Het theoretische deel, om zo te zeggen. En werk heeft van doen met die inzettingen. Namelijk met de praktische uitwerking daarvan. Goed woord en werk. Nou goed. De Heer Jezus zelf zal ons vertroosten. Dat is de, het is aanvoegende wijs. Het is dus, wordt dus door, in het Nederlands beschouwd als een wens. Maar wat er in uitgedrukt wordt, is niet alleen maar een wens. Er wordt een feit vastgesteld. Zo werkt dat. Wanneer wij vaststaan en die inzettingen houden, zal de Heer ons vertroosten. Ik lees het dus gewoon als een belofte. Zie? Maar die is wel degelijk voorwaardelijk. Dus, als iemand komt met een bekende vraag, niet in het publiek, maar in het PG'tje dus, hè, met ja... Ik heb altijd problemen en ik bid tot de Heer en het lijkt wel of hij me niet hoort en hij laat me aan een lot over en ik weet niet hoe ik verder moet. Nee, dan weet men al gauw te verzinnen dat zo iemand wel onbeleden zonden zal hebben of zo. In zijn jeugd, wellicht, Met dank aan Freud verzin ze maar, denk ik dan altijd. Ik zeg niet dat dat dan niet zo is, maar het is mijn eerste gedachte niet dan, hoor. Bovendien, zonden zouden ons niet scheiden van de Heer. Of we moeten zonden zijn bestaande uit dat wij uitdrukkelijk niet willen wat de Heer van ons wel wil. Daar kun je ook als zonde beschouwen. Als je gewoon die loopbaan niet verder lopen wil, zou ik maar zeggen, hè, ja, dan houdt het op. Ik bedoel simpelweg dit. Wanneer wij de Heer niet dienen en onze levens niet aan hem gewijd zijn, kortom, als zijn leven in ons niet geleefd wordt, waarom zou hij voor ons zorgen? Waarvoor? Met welk doel? Wat maakt het uit? Voor hem niks. Dus hij doet er ook niks aan. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Alleen hier staat het niet in deze, langs deze negatieve kant, maar langs de positieve kant. De negatieve kant staat ook ergens met de woorden van: indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Het gaat niet over de toekomst, het gaat over nu. Zie? Het komt overeen met wat Jacobus bijvoorbeeld schrijft. Hij zegt: gij bidt, maar gij ontvangt niet. Hoe staat het er ook alweer precies? In Jacobus hoofdstuk 4, vers 2. Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen. Je bent jaloers, betekent het. En kunt ze niet krijgen. Gij vecht en voert krijg. Men doet zo goed zijn best. Dat moet ook van Schuller. Gij vecht en voert krijg. Doch gij hebt niet, in de zin van gij ontvangt niet, omdat gij niet bidt. En 9 van de 10 zullen zeggen: ja, maar ik bid wel. Nou ja, het onze vader. We hebben ze uit het hoofd geleerd. Maar goed. Oké, zegt Jacobus, gij bidt wel. Maar het is maar wat je eronder verstaat, hè. Hij zegt, oké, vers 3. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. En kwalijk bidden wil je in eerste instantie niet bidden noemen. En dus zegt hij, omdat gij niet bidt. En daarna zegt hij, nou ja, je bidt wel, maar gij bidt kwalijk. Hoezo? Omdat gij het in uw wellusten doorbrengen zult. Men wil van de Heer dingen, hulp, weet je wel, te bekwamer tijd, genade wellicht, barmhartigheid, maar alleen terwille van het eigen leven en niets dan dat. En dan zegt de apostel, ja, dat gij zou het in uw wellusten doorbrengen. En daarna barst hij uit. U zegt, u merkt, ik ben nog netjes met dit soort dingen. Maar Jacobus zegt, overspelers en overspeleressen, hoeren heet dat gewoon maar vooruit. Weet gij niet dat de vriendschap der wereld vijandschap Gods is? Hij zegt, dit is vriendschap der wereld. Kwalijk bidden. Bidden voor puur aardse horizontale zaken. Bidden alleen maar voor het oude leven. Wel, dat doet een ongelovige zelfs nog. Ik hoor het nog wel eens, hè. Zeggen mensen, ik ben atheïst, maar toen en toen, in die omstandigheden, heb ik toch gebeden.
Ze hebben er soms een geweer bij, hè.
Schietgebedje. Ja. Even God aanschieten. Ja. Heet zoiets. Aan zijn jas trekken. Nou goed. Waar het om gaat, is dat men niet vriend der wereld zou zijn. Men zou zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zitten ter rechterhand Gods. Als men daar hulp bij nodig heeft, zegt Jacobus, is no problem, maar dat was al in hoofdstuk 1, vers 5. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Die wijsheid. Staat er gewoon. En dat is eigenlijk het meeste wat we nodig hebben. Wijsheid. Dat wat tussen die oortjes zit. Of, dat is de moderne term, maar in bijbelse term, dat wat in het hart is. Want daar zal wijsheid zetelen. En daarna staat er in vers 6, maar hij zal die begeren in geloof, niet twijfelende. En de oppervlakkige lezer heeft ervan gemaakt, dan moet je ook geloven dat God het geeft. En niet twijfelen of God het wel geeft. Maar dat betekent het niet. Punt is, men zou leven in geloof, staan in het geloof. Of leven uit geloof, net zo je wil. In volle verzekerdheid des geloofs. Niet in geloof dat God dat gebed verhoort, maar in het algemeen in geloof en in afhankelijkheid van hem. En als men van die positie vanuit bidt, als men dat eerlijk doet, dan zal God inderdaad geven, is geen probleem. En dan doet hij zelfs meer dan wij bidden of denken, staat er dan. Hij is bemacht overvloediglijk meer te doen dan wij bidden of denken. Men zou dus aan hem zich overgeven. Ja, dat staat in vers 6 ook van hoofdstuk 4, hè, waar dat verder gaat. Ja, hij geeft meerdere genade. Meer dan wat wij bidden uiteraard. Maar dan zal men zich aan God moeten onderwerpen. Want hij geeft aan de nederigen genade. Dus andere antwoord, maar het is hetzelfde antwoord. Waarom hoort God niet? Ja, omdat men hoogmoedig is. En daarna, hoezo hoogmoedig zich? Nou, omdat men zichzelf belangrijk vindt, het eigen oude leven waar de Heer dan maar voor moet zorgen. Dat is hoogmoed in feite, toch? Maar de nederigen geeft hij genade. Zo, vers 7, onderwerpt u dan goden. En daarmee zou men de duivel wederstaan. Wederstaan opdat men zou stand houden. Hoe houden wij stand? Door ons aan God te onderwerpen. Dat is het verhaal. En dan ben ik weer terug in 2 Thessalonicenzen 2 uiteraard. In die positie geeft hij ons vertroosting, eeuwige vertroosting, goede hoop. En vertroost hij onze harten en versterkt hij ons in alle goed woord en werk. Wij waren bij de laatste twee versen van 2 Thessalonicenzen 2. Waar gezegd wordt dat God ons gegeven heeft, dan wel dat de Heer Jezus Christus zelf ons gegeven heeft. Eeuwige vertroosting, die moet dan voldoende zijn, want dat is de strekking van eeuwig. Het voorziet in alles. Eeuwige vertroosting. Misschien is het aardig om even te zeggen hoe dat zit met het begrip vertroosting. In de eerste plaats, het hangt samen met het begrip trooster, dat we via het Johannesevangelie van toepassing brengen op de Heilige Geest. Maar ik wijs er altijd op dat hij genoemd wordt daar de andere trooster. Om de eenvoudige reden dat in werkelijkheid de trooster is gewoon de Heer zelf. Maar ja, de andere trooster is ook gewoon de Heer zelf. Dus het maakt niet veel verschil. Vervolgens het woord, datzelfde woord, maar dan in de Hebreeuwse en Oud-Testamentische variant. Blijkt uitdrukking te geven aan het idee dat iets ouds dat verdwenen is, vervangen is door iets beters, iets blijvends. Dat heet vertroosting. Wij brengen troost ook inderdaad dikwijls in verband met gemis. We zijn iets kwijtgeraakt en dan moeten wij vertroost worden. En als het een beetje wil, krijgen we er iets anders voor in de plaats. Bij voorkeur iets beters. Nou goed, dat is troost. Als ik het goed heb, ik weet niet helemaal zeker zo uit het hoofd, maar ik dacht dat de eerste keer dat de term voorkomt in het Oude Testament, behalve als naam van Noach. Maar goed, maar de eerste keer dat de term voorkomt in het Oude Testament gaat het over Isaac, wiens moeder overleden is, Sarah. En daarna krijgt hij een vrouw. Zijn moeder is overleden en in plaats van een moeder krijgt hij een echtgenote. En die gaat dan ook wonen in de tent van Sarah, staat er allemaal bij. En de pericoop eindigt dan met, alzo werd Isaac getroost vanwege de dood van zijn moeder. Nou, daar heb je vertroosting. Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw en beter geworden. En vandaar dat het begrip trooster ook in het Oude Testament Nachem. In de naam Noach kom je hem dus ook tegen. Nachem, Menachem, Nachem. Dat die term in het Oude Testament, en zeker ook volgens de Joodse traditie, gewoon een term is ter aanduiding van de Messias. De trooster is de Messias. Wij weten dat niet meer, maar zij weten dat nog heel goed. En als de Heer dus spreekt over de trooster, dan gaat het inderdaad over het nieuwe verbond dat aan zou breken. Dat is trouwens een beter verbond in plaats van het oude verbond. Met de terminologie nu uit bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. En wie was het? Was het Simeon? Of was het daar iemand anders? Die hield de Heer Jezus vast en hij zegt, ik heb uw zaligheid aanschouwd en zo ben ik vertroost geworden. Wat een trooster gezien. En En Noach is natuurlijk ook zo'n figuur die een oude wereld vaarwel zegt, in de boot stapt, zal ik maar zeggen, en daarna landt op een nieuwe wereld, bij wijze van spreken. Maar hij is duidelijk een type van Christus, volgens het Nieuwe Testament, zwart op wit. Maar dat is wat vertroosting is. En vertroosting krijgen wij niet in de zin van dat het oude blijft of in stand gehouden wordt, maar de vertroosting is juist dat waar het oude voorbij gaat, het nieuwe ervoor in de plaats komt. En daarom is het een van de termen, zoals ik er straks al zei, ter aanduiding van het nieuwe verbond. Dat is per definitie vertroosting. Vrede, genade en troost, of vertroosting, dat zijn termen die de essentie van het nieuwe verbond weergeven. Nou goed, die Heer Jezus zelf, die gegeven heeft eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, die hoop is natuurlijk die toekomstverwachting, nog steeds op het betere, want we zijn nog niet alles van dit oude kwijt. We zullen het kwijtraken, maar onder alle omstandigheden geldt, het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Onder alle omstandigheden geldt, komt een nieuwe schepping in de plaats van de oude, dat is waar het over gaat. En voor zover wij iets hebben opgegeven of schade en drek hebben geacht, is het opdat wij iets beters, namelijk Christus, de trooster, zouden gewinnen. Hm. Ja. Het is zelfs zo sterk dat de uitdrukking in 1 Johannes, nee, het is geloof ik inmiddels 2 Johannes, hoofdstuk, het is 1 Johannes 2 vers 1. Waar staat, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Maar er had net zo goed kunnen staan, wij hebben vertroosting bij de Vader. Of wij hebben een trooster bij de Vader. Waarom het voorspraak is, weet ik niet, het is ineens anders vertaald. Maar het is ditzelfde woord voor trooster. Degene die namelijk het nieuwe ons geeft. Die ons dat nieuwe leven geeft, zal ik maar zeggen. Dat is het idee. Dat hij daarbij voorspraak voor ons doet, dat is wel waar, maar dat is wel een erg zwakke vertaling dan. Het is veel meer dan dat. Wij zingen het in een van onze liederen. Hij staat in onze plaats.
Vers 2 zegt het meteen al, hè?
Ik heb hem weer weggeslagen, broeder, maar ik zoek hem ogenblikkelijk weer op. Hij is verzoening voor onze zonden, zo is dat. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Dat wil zeggen, voor zover er verzoening is, komt het door hem. En dus hij is degene die het eerste, het oude, wegneemt om het tweede, het nieuwe, te stellen. Maar dat is de uitdrukking uit Hebreeën 10. Goed, weer terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Die God die ons dat gegeven heeft, vertroosting gegeven heeft, die vertrooste uw harten. In de zin van, wij kunnen dat niet, de Heer zelf heeft ons dat gegeven, fundamenteel. En dus is het diezelfde Heer die ons dat ook in de praktijk zal geven. Hij zal dat doen. Ons vertroosten, onze harten, onze inwendige mens dus, vertroosten. Daar wordt namelijk dat nieuwe gebouwd, daar komt dat nieuwe tot ontwikkeling. Die vertroosten uw harten en dus die versterken u in alle goed werk, voor het praktische leven, maar dan in de eerste plaats het praktische leven in de dienst van hem. Want goed woord en goed werk gaat altijd over die dingen die voortkomen uit het leven van Christus in ons. Goede werken hebben we het al wat vaker over gehad, ook op deze plaats. Ik kan niet elke keer uitgebreid op ingaan, maar ik vat het altijd samen. De eerste, zowel als de laatste keer dat de Bijbel letterlijk spreekt over goede werken, staat erbij dat die zijn opdat daarin de Vader verheerlijkt zou worden en dat daarin God verheerlijkt zou worden. Dus de eerste en de laatste keer. De eerste keer is Matthäus 5 vers 16, opdat ze uw goede werken mogen zien en de Vader verheerlijken. En de laatste keer is in 1 Petrus 2 vers 12... opdat zij uit de goede werken die ze zien God verheerlijken mogen. Goede werken zijn werken tot heerlijkheid Gods, niet tot heerlijkheid van de mens. Dr. Schuller. Werken tot heerlijkheid Gods. Maar woorden, of maar werken komen pas in tweede instantie. Eerst heb je woord, en vandaar dat het hier ook staat. In alle goed woord en werk. Het eerste resultaat van het woord en daarmee van het leven van Christus in ons is dat we ook het woord God zullen spreken. Het is heel eenvoudig, waar we zijn woorden horen, zullen we ze ook weer spreken. Gaat erin en gaat er weer uit. Maar dat had ik ook al eerder gezegd natuurlijk. En daarna, we zouden niet alleen daders des woords, nee, niet alleen hoorders des woords zijn, maar ook daders des woords, Jacobus 1. Maar vervolgens ook daders des werks, staat een paar versen verder. Het begint dus met woord en dan pas werk. En langs andere weg zeg ik altijd, nou ja, het eerste werk dat een mens doet, is dat hij spreekt. Dat is ook het makkelijkste om te doen, het is het meest voor de hand liggende. Dan kan hij onder alle omstandigheden, zelfs als er niemand bij is.
Wat gaat volgen
is gaat vanzelf, ja. Daarom hebben we een lied in het hart en een lied met de stem, broeder. Om weer eens Johannes de Heer te citeren. Maar goed, maar de mond is het belangrijkste lichaamsdeel bij alles wat de mens doet. Ik geef altijd als voorbeeld het negatieve voorbeeld van Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Tezamen zijn ze onnut geworden, alle zijn ze afgeweken of zoiets. Hun kelen zijn geopend, graf slangenvenijnen zonder hun lippen. Met hun monden plegen zij bedrog. En er was er nog een, met een tong, weet je veel. Wat het maar was. Maar in ieder geval de mond, die hoeft er niet naar het hoofd te wezen. De mond, de tong, de keel, de lippen. Maar dat is uiteraard vier keer hetzelfde. En daarna pas wordt gezegd, wordt gesproken over hun voeten. Namelijk de weg des vredes hebben ze niet gekend. En Jacobus, die immers zegt, wij zouden hoorders des woords zijn, maar daarna daders des woords en dus daders des werks. Die Jacobus wijdt een heel hoofdstuk aan de zonde van de mens en die hangt ze op aan zijn tong. Over de tong, zonde der tong. Jacobus 3. Zie, daar begint het mee. En als dat in orde is, als er met die tong goed zit, dus de goede woorden worden gesproken, dan zijn de volgende lichaamsdelen de handen en voeten. Goed. Daarna, want dat staat er in 2 Thessalonicenzen 3. Voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben. Het woord zou voortgang hebben, zou verspreid worden, maar dat niet alleen, hè, dat niet alleen. Het woord des Heren zou ook zijn loop hebben in uw en mijn persoonlijke leven. Dus de werking van het woord in ons. Begint met de oren, komt in hoofd, komt in het hart, schiet daar wortel, het wordt daar geplant om zo te zeggen, en het maakt onze zielen, namelijk onze levenswandel, zalig, was het idee. Dan heeft het woord ook zijn loop. Het is niet alleen maar de prediking van het evangelie, maar het gaat wel degelijk om de uitwerking van het woord in de gelovigen zelf. In Paulus, maar in alle andere gelovigen. Dat is de bedoeling van het woord immers, niet alleen maar de verspreiding. Er zijn er die denken alleen maar oppervlakkig en die menen dat het alleen maar gaat om de verspreiding. Zo van, ik heb het nu gehoord en ik geloof het en wat moet ik nu doen? Nou, weer verder vertellen. Maar ja, u begrijpt toch dat dat niet echt zo zinvol is. De bedoeling van het woord is niet maar dat het verspreid wordt, maar de bedoeling van het woord is dat het geloofd wordt. Ja, het liefst door zoveel mogelijk mensen. Het zou geloofd worden, men zou uit dat woord ook leven in de praktijk. En daar heeft het woord dus zijn loop. Het is niet alleen maar de verspreiding ervan onder de mensheid, het is de verspreiding, de uitbreiding van het woord in ons. Daarom lezen we tegen het einde van de Colossensebrief het woord van Christus wonen rijkelijk in ons. En daarom zei Jacobus, het woord zou in onze harten geplant worden. Begrijp je me goed? In de harten van gelovigen, want daar gaat het over. En dus bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben. Dan nog iets over dat bidden. Ook daar hebben we hier al vaker over gesproken. Het idee bij bidden blijft dat wij via het gebed onze verwachting stellen op de Heer en op zijn kracht. Kijk, als Efeze 6 zegt dat we zouden staan, stand houden en staande blijven en dat soort dingen meer. dan, is het, dan begint dat gedeelte met... Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. En het eindigt met het gebed. En daartussen ligt de rest. Dat wil zeggen, men zou kracht, sterkte, werking, macht, want dat zijn de vier woorden, van de Heer ontvangen. En gebed is de uitdrukking van dat wij dat ook inderdaad verwachten. En ook het praktische gebed, het bidden, heeft in de eerste plaats die functie. Dat wij ons bewust zijn, de woorden die wij uitspreken. En dat we daarmee, met die gedachten en de woorden die wij in onze mond vormgeven, daarmee uitdrukking geven aan onze onderwerping aan de Heer. Wij verwachten het van Hem. Zijn kracht zou in onze zwakheid volbracht worden, was de bedoeling. En daartoe dient gebed. Als u zegt, dan dient het gebed in de eerste plaats om onszelf ons wat bewust te maken, dan zeg ik, ja, dat zou best wel eens kunnen. Ik heb namelijk nooit het idee gehad, maar anderen denken daar anders over. Dus ik zeg het nu wat terughoudend. Gebed blijft dus een persoonlijke zaak, daar is men het algemeen wel over eens. Maar ik heb nooit de indruk gehad dat als wij de Heer niet aan het werk zetten, niet herinneren aan zijn werk, dat hij dan niks doet. Die indruk heb ik nooit gehad. Ik heb niet, dan denk ik altijd aan die Baal in de dagen van Elia. Die moesten ze met z'n allen tot activiteit bewegen, er kwam ook al niks van terecht. En ik denk niet dat wij de Heer tot activiteit hoeven te bewegen. Als zijn werk is, als het om zijn werk gaat, zal hij toch wel weten hoe hij dat doen moet en wanneer hij dat doen moet enzovoort. Daar bemoei ik me namelijk liever niet mee, eerlijk gezegd. En dat is niet omdat ik me boven hem stel, maar precies andersom. Ik wil me er liever niet mee bemoeien. Zie? Hij moet het maar doen. En dat zeg ik hem ook regelmatig. En ik denk dat dat ook de eerste functie van het gebed is. Ongeacht of het een vragend of een gevend gebed is. Ondergevend verstaat men dan een aanbiddend gebed. Ik heb zo voor mezelf het idee dat een vragend gebed alleen een goed Bijbels gebed is, wanneer het uitgaat van onderwerping aan de Heer. En dan is het ook aanbiddend. Wij vragen hulp van iemand van wie wij die hulp ook daadwerkelijk verwachten in de wetenschap, dat we die nodig hebben en dat hij bij macht is om die te geven. En dus is het een erkenning van hem als onze Heer. Maar goed, dat is maar hoe je wat voor gedachten je erbij hebt, maar dat zijn mijn gedachten dan dus.
En dan kom je zover dat je zegt, wij weten niet wat we bidden zullen, maar geen...
Ja, verder moet ik u zeggen dat sommige mensen... Ik steek mijn nek maar weer even uit, want het is een heikel onderwerp dit. Sommige mensen hebben het ook daadwerkelijk nodig om veel actief te bidden. Om zich te kunnen concentreren enzovoorts. En er zijn er ook, die hebben dat niet zoveel nodig, omdat ze toch wel geconcentreerd zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Kijk, ik neem altijd als voorbeeld de uitdrukking uit een van de brieven van Paulus, bid zonder ophouden, vind ik altijd een mooie. Nou, als je echt letterlijk actief bidt zonder op te houden, dan doe je verder niks meer. Dat schiet ook niet op. We hebben altijd geleerd, ora et labora, bid en werk, dus dan kun je niet altijd met een bidstond hebben, zal ik maar zeggen, continu je leven lang. Zie? Maar als er staat bid zonder ophouden, dan kan dat alleen nog maar betekenen dat men dus zijn hele leven afhankelijk stelt van de Heer. En bewust. Zie? Dan is heel je leven namelijk een gebed. Hetgeen niet wil zeggen dat je dan niet meer actief en verbaal moet bidden, dat is weer wat anders. Maar de functie van het gebed is in elk geval dat wij onze eigen positie kennen, ons dat realiseren en onder woorden brengen naar hem toe. En dat is van belang, niet zozeer voor hem of de voortgang van zijn werk, maar het is van belang voor ons eigen leven als kind van God en onze eigen bediening ook daarbinnen uiteraard. Dus Volgens broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden gelijk bij u. En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen, want het geloof is niet aller. Begrijp je me goed? Of de Heer Paulus zal verlossen van die ongeschikte en boze mensen enzovoorts, of de Heer wat voor Paulus zal doen. Ik denk niet dat dat helemaal afhankelijk is van of die Thessalonicenzen al of niet voor Paulus baden. Dat lijkt mij niet, die indruk krijg ik in het algemeen uit de schrift niet. En waarom zou ik die indruk dan hier hebben? Maar wel weet ik dat het op zich een heel bemoedigende gedachte is te weten dat er mensen zijn die voor je bidden. En ik persoonlijk weet dat die mensen daar zijn. Ik ben daar ook dankbaar voor. Mensen die erin betrokken zijn enzovoorts. Dat geeft steun, omdat je dan weet, je staat toch niet werkelijk alleen. Zie? En natuurlijk, dat zit tussen de oren met de populaire uitdrukking. Maar dat is verbazend belangrijk, hoor, wat er tussen zit.
Paulus heeft in de Tweede Korinthebrief, hoofdstuk 1, dan heeft hij over die gaven. Dat daar, als ook hij niet meer aanwijdt voor ons, voor het gebed, of over de gaven, dankzij de genade.
Juist. Juist. Kijk, het hele punt is dat als deze Thessalonicenzen doen wat hier staat en voor Paulus bidden, dan is dat zo zonder meer de vrucht van het woord in hen. Zo werkt dat nou eenmaal. Trouwens, toen wij tot geloof kwamen, wat deden wij toen het eerste?
Bidden.
Het allereerste. Bidden, toch?
Ja.
Toen gingen we op onze knieën, heet dat.
Ja.
He? Nou ja, zo hoort dat ook. Dat is het eerste wat men zou doen.
Onderwerping.
En dat is het resultaat van het woord. En daar gaat het om. Dat is wat inderdaad daar in de 2 Korinthe 1, ja, terwijl je het zegt, denk ik. Er is nog zo'n schriftverdeelte waar ze wie staat. Maar ja. Goed, hè?
Nou, je hebt het staat, je had het over, dan is je leven een gebed.
Ja.
Zo mag ik toch Psalm 139, want daar staat steeds in tussen. Psalm 109 is dat. Dat is een bekende verhaal voor mijn lieden staan ze me teken. Maar ik was, en daar heb ik cursief steeds in staan,
ja.
Gebed. Dus hij was gebed.
Ja.
Toch?
Ja. Nou, dat, de invoegen van het woord in verandert er niks mee. Maar mooier is natuurlijk
steeds
gewoon die schitterende metafoor. Ik was gebed.
Ja.
Dat ja. Was. Maar dat is wat het is natuurlijk.
Ja. Dat staat eigenlijk.
Ja, het hele leven zou zo moeten zijn, is de bedoeling, eigenlijk.
109 vers 4. Psalm 109. Als je die tussendoor weglaat, dan is het gewoon gebed.
Ja. Maar goed, terug naar 2 Thessalonicenzen 3. De apostel zegt, bid voor ons, omdat het woord des Heren zijn loop hebben. Nou, in de eerste plaats al, het woord des Heren heeft blijkbaar zijn loop als zij tot gebed komen. Als u begrijpt wat ik bedoel, ja. Dan werkt het door. En daarmee wordt God verheerlijkt. En er staat er ook bij, gelijk ook bij u. Dat is de bedoeling. En bovendien, opdat wij mogen verlost worden van ongeschikte en boze mensen. Dan zal ik eens een andere omtrekkende beweging maken. Opdat wij mogen verlost worden van ongeschikte en boze mensen. Maar, zei de apostel in Efeze 6, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed.
Nee.
En dus achter die ongeschikte en boze mensen vinden we de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Want zo staat het in Efeze 6. En hoe kom je van die overheden, machten en geestelijke boosheden, kortom, hoe kom je van die duivel af? Dat hebben we net gelezen in Jacobus.
Ja.
Onderwerpt u dan goden.
Ja. En niet de duivel.
En dan zal de duivel van u vlieden.
Ja.
Wedersta de duivel. En dan onderwerpt u goden. Maar hoe wederstaat men de duivel? Door zich aan God te onderwerpen. En hoe deed men dat? Volgens datzelfde schriftverdeelde, dat is juist laatst in Jacobus.
Bidden.
Door te bidden. En onze verwachting op de Heer te stellen. En daarmee is het verhaal rond, zo zit dat. Want in de praktijk worden wij niet werkelijk verlost van ongeschikte en boze mensen. Maar wij leren stand te houden, ondanks de ongeschikte en boze mensen. Hetgeen soms niet meevalt, geef ik eerlijk toe. Hebben die nog?
Ja,
standhouden, wapenrusting dragen.
Ze zijn
ja, uit Efeze 6 dus, hè? Maar in de praktijk raken we hier niet werkelijk van verlost. Ze blijven er nog. Maar de vraag is in hoeverre ze ons gevangen houden. Zie? We moeten zich aan onttrekken. Later staat het nog uitgebreider in dit hoofdstuk. Vermengt u niet met hen. Of met hem in vers 14. Maar daar hebben we het later wel weer over.
Hetzelfde als je toen dat u niet vallen.
Daar komt het op neer, uiteraard. Want het ging om stand houden, het staan blijven in 2 vers 15. En het staan is staan in de genade en in de vrijheid. En vrijheid is een kwetsbaar ding. Heb ik nagevraagd aan, nou ja, doet er niet toe welke politicus. Hè? Maar deze dagen, zo in mei, kan je het daar even over hebben natuurlijk. Vrijheid is een heel kwetsbaar ding. Dat is bij ons ook, zoals gelovigen. Wij zijn vrije gelovigen. Tenminste, dat neem ik aan dat we dat zijn. We doen ons best om in die vrijheid te staan. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel we het dan juist te maken krijgen met ongeschikte en boze mensen. Want die komen onze vrijheid verspieden die wij in Christus hebben. Met dank aan, wat was het, Galaten 1? We zijn vrij. Anderen doen het anders. Die zetten zulke dikke muren om de gemeente heen. Men noemt dat ook een kerk. Om de verwarring compleet te maken. En daar kom je me zo niet in. Daar houden ze buiten.
Gekke,
en anderen hem bouwen die buren niet letterlijk. Maar bouwen ze wel. Maar dan overdrachtelijk. Daar kom je ook zomaar niet in. Dan is men gesloten.
Ja.
Zelfs al noemt men het open, broeder. Ja, sorry. Nou goed. Excuseer.
Ja.
Maar zoiets. Maar men schermt zich af. Maar zo zou het niet moeten zijn. Men zou ze niet hoeven af te schermen. Men zou gewoon moeten standhouden en staan blijven, ondanks alles. En dan hebben zelfs ongeschikte en boze mensen een functie. Ze oefenen ons.
Ja.
Ze maken ons sterk. Ze trainen ons. En u weet hoe het met training is. Bij training ga je echt tot het uiterste, anders is het geen training. Je moet er buiten adem van raken. Of net niet, maar die grens die verlegt zich op den duur, is de bedoeling. En zo werkt zoiets nou eenmaal. Ongeschikte en boze mensen. Ze zijn boos omdat ze ongeschikt zijn. En ze zijn ongeschikt, het woord zegt het trouwens al, omdat ze niet staan op de juiste plaats. U weet, als je wat zegt, tafelschikking is ook een mooi woord, hè? Tafelschikking. Dan wordt bepaald wie waar aan tafel moet zitten. Dat heet de tafelschikking. Maar iemand die ongeschikt is, zit of staat of loopt op een plek waar hij niet hoort te zijn. En dat vind je natuurlijk veel. Ze heette bij andere gelegenheid ongeregeld. Ik weet niet of dat hier in dit hoofdstuk nog is.
Wij zetten er een soortje onder.
Toch?
Ongeregeld,
ja.
Oh ja, in vers 6, ja. En ieder... Er staat zelfs dat gij u onttrekt van iedere broeder die ongeregeld wandelt. Maar het heeft precies dezelfde betekenis. Wandelt niet volgens de regels en bevindt zich dus in zekere zin op een plek waarin hij moet zijn. Of loopt een loopbaan die hij zelf gekozen heeft in plaats van de door de Heer voorgestelde loopbaan te lopen. Enzovoorts. En in dat verband doet Paulus altijd heel scherpe uitspraken. Nou, ik moet zeggen, in dat verband doet het woord van God sterke uitspraken. Namelijk dat gij u onttrekt. Of zoals we even aanhaalden uit vers 14. Vermengt u niet met hem. Of nog een andere plaats. Heb een afkeer van deze. Of zelfs heb ook een afkeer van deze. Met andere woorden. Wij zijn dan wel broeders en zusters. En leden van één gemeente. Maar dat betekent niet automatisch. Dat wij ook daadwerkelijk met elkaar op vriendschappelijke voet omgaan altijd, hoor. Het is zo. Dat is wat de Bijbel in ieder geval erover zegt. Wij zijn wel één en wij weten dat. Maar er zijn er die dat niet weten en zich misdragen. En wij moeten niet aan onze best doen om daar toch één mee te blijven. Onder het motto SOE. SOS denk ik altijd, maar goed. Samen op weg. Schiet niet op. Ja, zuster.
Vers 15, daar staat wel. houd hem niet als een vijand, maar vermaand hem als een broeder.
Ja, houd hem niet als vijand, maar vermaand hem als broeder. Maar vermeng u niet met hem. Het vers daarvoor. En zo ken ik er echt wel, hoor.
Beïnvloeding door de gedachte van. Ja.
Ja, dat is het, ja. Het probleem is inderdaad, we hebben het er toch over gehad vanavond. Het werkelijke probleem is gelegen in dat wij nou eenmaal dingen horen en zien en die bewaren opslaan en ze worden deel van onze eigen persoonlijkheid. En er zijn wat dingen die we beter niet kunnen zien en niet kunnen horen, hoewel wij ze misschien toch als verkeerd zouden herkennen en hoewel wij er ons misschien tegen af zouden zetten, maar dan nog, het beïnvloedt ons, ook als we ons er tegen afzetten. Begrijp u? Wij zouden die ontmoeting niet hebben. Het hoort niet in onze levens thuis. Het is heel simpel. Ik heb het een keer me laten uitleggen door iemand die al lang is overleden. Dat was professor Bentex. En Bentex die schreef... Die schreef, kijk mensen, dat was toen, dat is 100 jaar geleden, ongeveer 90 jaar geleden. Die schreef, nou ja, kijk, mensen die zijn, er was in Zwitser, levend in Duitsland. De Duitsers waren kennelijk toen ook al zo. Hij zegt, de mensen kiezen heel zorgvuldig hun menu. Zij weten, dit moeten ze eten, dat moeten ze niet eten of niet te veel enzovoort. Wordt zorgvuldig gedaan, want je moet gezond zien te blijven. Duitsers zijn er altijd heel sterk in geweest. Hè? Koerorde heb je natuurlijk, is natuurlijk een typisch Duits woord. Hè? Zodat zelfs een hotel in Nederland aan het strand het Koerhaus heet. Hè? In het 100% Duits. Hè? Koer, dat is de kuur, de genezing, gezondheid enzovoort. Hij zegt, nou, mensen kiezen heel zorgvuldig hun menu. Nee, ze zijn heel zorgvuldig in wat ze tot zich nemen, maar als het over lectuur gaat die ze tot zich nemen, zijn ze ineens zo kieskeurig niet meer. Met andere woorden, ze bewaken hun lichamelijke gezondheid, maar hun geestelijke gezondheid trekken ze zich niks van aan. En ze denken dat ze ongestraft maar alles tot zich kunnen nemen. Een kwestie van smaak, heette het boekje, geloof ik. Vond ik wel mooi. Maar er zijn dingen die kun je bij. Er zijn uitdrukkelijk boeken en schrijvers die ik absoluut zo principieel niet lees. Gewoon om wat ik ervan gehoord heb, begin ik er ook niet eens aan. Waarom ook? Waarom moet ik dat weten? Omdat het literatuur is. Literatuur is techniek. Vind ik prima. Allemaal best. Maar als de inhoud niet deugt, kan het wel mooi vormgegeven zijn, maar die vorm spreekt me dan ook niet aan. Daar word je ook niet beter van. Het gaat meer om de inhoud. Ik lees liever iets wat slecht geschreven is met een goede inhoud, als iets wat helemaal geen inhoud heeft, of een slechte inhoud, dat wel goede vormen heeft, zal ik maar zeggen. Ik vind het een vloek gewoon. Ben ik serieus? Nou, ik zal geen voorbeelden van schrijvers noemen, want dan zegt u, dat kun jij niet weten, want je hebt ze niet gelezen. En dan zeg ik, daar heb je groot gelijk in. Dus dat recht heb ik verspeeld. Maar men zou dus inderdaad selectief zijn. En zo is het ook gelegen met de kwestie met wie wij omgaan. Wie wij tot onze kennissen, vriendenkring rekenen enzovoorts. Daar zouden wij selectief in zijn. Ja. Omdat het onze levens zo zonder meer beïnvloedt.
Dat gaat ver.
Ja.
Dat
ja, ik heb meer van dat dingen geschreven. Dat kan hem ook wel geweest zijn. Maar goed, doet er niet toe. Maar ik bedoel, niet alleen... Je kunt met mensen omgaan en het met hun denkbeelden dan toch niet eens zijn. Niettemin zullen die denkbeelden je bezighouden en word je verplicht om je er tegenaf te zetten. Er blijft altijd een rol spelen en het kost dus altijd energie. En die zou je daar niet voor gebruiken gewoon. Dat heeft geen zin. En we hebben het hier trouwens vaker gehad. Toen zat broeder Ab nog daar. Dat herinner ik me nu ineens. We hebben het wel eens vaker over gehad. Dat er ook mensen zijn die vallen je altijd lastig doen. Altijd een beroep op je christenplicht enzovoorts. Je moet als vriend met ze omgaan. En als broeder en dus enzovoorts. En ze houden je leven lang bezig. Want zelfstandig worden ze nooit. Hoezeer je ze daar ook op wijst en daarbij helpt wellicht. En daar heb je dus een probleem.
Dat willen ze ook niet.
Nee, dat willen ze ook dikwijls niet. Maar de vraag is in hoeverre je je daarmee moet bezighouden. Tot op zekere hoogte is dat niet verkeerd overigens. Maar als dat je leven in beslag gaat nemen en dat komt voor, dan moet je daar gewoon een eind aan maken. Jammer voor die andere mensen, maar dat is nu helemaal zo. Je moet zorgen dat je vrij blijft, dat je eigen leven kunt leiden, je eigen loopbaan kunt lopen, in elk geval je eigen verantwoordelijkheden kunt dragen en je daar niet vanaf laten houden door van alles en nog wat, door ongeschikte, ongeregelde mensen. In de wat de prediking betreft hoor ik ook nog wel eens het idee van, ja, maar je moet je richten op de mensen die van niks weten, weet je wel? Dan maak je een alfa-cursus, weet je, zo'n ding, hè? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè? Nee, ik kan niet zeggen niks dan goeds daarover, maar ik heb altijd mijn bedenkingen. Dan zeg maar, ja, maar je moet het ook zien, het is gericht op de mensen die echt helemaal van niks weten. Dan zeg ik, nou, ik heb dat wel eens doorgenomen en ingekeken. Dan denk ik, het wordt gedaan alsof dit alles is. Dit is de Bijbelse woord, dit is het helemaal. En als je dat nou maar weet, dan zeg ik, nou, dan zit je toch weer verkeerd. Maar bovendien, waarom moet je nou per se richten op de laagst ontwikkelde, op degene die het minste weet? Daarmee doe je alle anderen onrecht. Ik doe het dus ook niet.
Paulus legt alleen een kennis met de Korintiërs daarover, toch?
Er was een probleem en hij zei, maar jullie willen toch niet luisteren. En dat is ook vaak zo, het heeft geen zin je daarop te richten. Mijn persoonlijke ervaring is ook, dat als ik wat wil weten, dan moet ik er moeite voor doen. En als ik helemaal nergens verstand van heb, maar ik wil het toch weten en het verhaal komt op me, ja, dan is het vaak veel te moeilijk, dan kan ik het zo niet volgen. Nou ja, dan moet je maar meer inspannen en meer tijd ervoor uittrekken om wat te weten. Ik bedoel, en van de andere kant geredeneerd, waarom moet ik me aanpassen aan iemand die van niks weet? Waarom moet ik op kleuterschoolniveau gaan praten enzovoorts, terwijl er een zaal vol zit met mensen die met dat soort dingen niet meer kunt aankomen gewoon, omdat ze... Nou ja, dan niet gevoed worden in geestelijke zin. Begrijp u? En als het kind honger heeft en nog niet een vaste spijze toe is, maar er is niks anders in huis, geef hem gewoon vaste spijs. Het went wel.
En hij eet het ook.
Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Men moet zich aanpassen. Men moet zich aanpassen. Zo is dat. Maar niet de laagsten, dat mag allemaal weer, hè, die termen. Ja. Niet de laagst ontwikkelen maken de dienst uit, hoor. Huh? Integendeel. Ik zit ook liever in een klasje, zal ik maar zeggen, mensen die meer geleerd hebben dan ik. Dan leer ik nog eens wat. Liever dan andersom.
Paulus,
als je altijd de beste van de klas bent, dan zit je maar in die klas te vervelen.
Paulus zei dat ik die wijsheid even achterhield voor de volwassenen.
Ja, bij gelegenheid. Maar kijk, dat doe ik bij gelegenheid ook. Als hier in de zaal ineens iemand ziet die ik nooit gezien heb, dan kun je erop rekenen dat ik automatisch wat langzamer ga, wat minder heen en weer vlieg in mijn Bijbel, wat fundamentelere dingen vertel. Dat doe ik automatisch. Maar me helemaal daarin aanpassen en van voren af aan beginnen, nee, absoluut niet. Want dan zou ik u, die altijd komt, onrecht doen. Dat heb je ook niet verdiend. Toch? Kortom, je moet rekening houden met, maar dat geldt maar tot op zekere hoogte. Je moet trouw blijven aan je eigen bediening en aan de loopbaan die de Heer je voorgesteld heeft. En wij zouden verlost worden van ongeschikte en boze mensen. Hierdoor, door ons te onderwerpen aan de Heer, door gebed, dat is wat er staat. Niet door een kerkorde of kerkelijke tucht of door statuten van onze plaatselijke gemeenschap, waardoor we ongeregelden kunnen eruit gooien, dan wel excommuniceren, of hoe het maar heten mag. Zo werkt het niet. Moet op andere wijze gebeuren. Daarna staat er trouwens ook nog bij wie die ongeschikte zijn, want er staat, want het geloof is niet aller. En dit vind ik nou een van die teksten waarin het woord geloof niet helemaal duidelijk is. En ik zeg altijd, als je het woord geloof niet helemaal begrijpt in een tekst, dan vervang je het ogenblikkelijk door de andere vertaling, namelijk door trouw.
Trouw vindt men niet bij alle vertalingen.
Dat is wat het is, ja. Ja. Niet iedereen is trouw. Maar wij wel, was de bedoeling. En dus blijven wij standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren. Ja, leuk is die, hè? Trouw is niet aller, maar de Heer is getrouw. Ik vind het altijd vreemd dat het toch zo vertaald is. Want nou ontgaat ons het verband tussen geloof en getrouw. Je had dus moeten vertalen met het geloof is niet aller, maar de Heer is gelovig. Of geloof is niet aller, maar de Heer. Of trouw is niet aller, maar de Heer is getrouw. Die zal u versterken en bewaren van de boze. Zie? We hebben de ene kant van doen met de Heer die trouw is, en de andere kant met gelovigen die ontrouw zijn. Maar we worden van die ontrouw verlost door zelf trouw te zijn aan de Heer. Opdat wij onze levens zouden leven ter eer van Hem. Bovendien, de uitdrukking, maar de Heer is getrouw, vind je natuurlijk terug in de Hebreeënbrief. Dat is een belangrijk thema in de Hebreeënbrief. Hij is getrouw aan degene die Hem gesteld heeft tot hoge priester van zijn volk en dus tot hoofd van de gemeente. En wij zijn niet afhankelijk van ongeschikte en boze mensen, waar we ons van zouden moeten ontdoen of zo, maar we zijn afhankelijk van de Heer. Het is een Bijbels gegeven dat de Heer toelaat dat onder ons ongeschikte en boze mensen zijn, want het is een goede oefening voor ons geloof en dus voor onze trouw. Wij leren standvastig te zijn. Zie? Nou goed, daar moeten we het weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd.